Als je kennis hebt en je gelooft in iets en dat is je passie, dan moet je daarvoor gaan. En er zullen moeilijke tijden komen voor iedereen, die hebben we allemaal gehad, denk ik. Maar ja, niet opgeven.
Ja, goedemiddag en welkom bij de podcast van het vakblad Boom & Business. Mijn naam is Hein van Iersel en de podcast heet Kweekast. We zijn vandaag te gast bij de firma Herplant, helemaal in België, voor de laatste editie van Young Growers. Voor mij zitten 10 heel verdrietige boomkwekers, want dat is de laatste keer dat ze vandaag bij elkaar komen. Tenminste, verplicht bij elkaar moeten komen. We zijn te gast in het dorpje Beersen, ja. Bij de firma Herplant. En de directeur van Herplant staat hier naast mij en dat is DJ Hermans. Ja. Stel je even voor, DJ.
Ja, dank u Hein. Klopt, ja. Mijn naam is DJ Hermans van de firma Herplant. We zijn een familiezaak met 3 broers en we werken al bijna 40 jaar samen. Onze hoofdteelt, of hoofdteelten, de Bukjes en Texas, daar gaan we een beetje over hebben vandaag, denk ik. Maar, we zitten hier in Beersen, dat ligt eigenlijk vlak bij de Nederlandse grens, 20 kilometer van Zundert. Zundert is u wel bekend waarschijnlijk, het boomkwekerijcentrum.
Hebben we ooit van gehoord.
Voilà, ja. Dat is goed. Maar voor ons wel belangrijk, voor een richting afzetkanalen. En we zitten ook naast de autosnelweg Antwerpen-Eindhoven, dus dat is ook belangrijk. Want dat is een route richting Venlo en naar het Duitsland, dus wel belangrijk ook.
Oké, dankjewel DJ. Ja, wij zijn natuurlijk Nederlanders en België zijn natuurlijk wat een beetje formeler als dat wij dat zijn.
Soms wel.
Maar ja. Het is een podcast voor de Nederlandse bestemming. Dus ik hoop dat je het goed vindt dat we tutoyeren.
Ja, geen enkel probleem. En er gaan heel wat Vlaamse woorden in zitten, dus ik hoop dat jullie die verstaan.
Ja, oké. Okay. Ja. Een van die Vlaamse woorden die we waarschijnlijk heel veel gaan gebruiken is het woord buxus. En een ander Vlaams woord wat we heel veel gaan gebruiken is het woord innovatie. Want deze podcast moet over innovatie gaan. En de uitdaging voor mij als gespreksleider, dat klinkt zo heel erg officieel, is waarschijnlijk om DJ te laten praten over innovatie en niet over buxus. Ja. Want als je DJ een halve vinger geeft, dan pakt hij de hele hand vol met buxus. In de voorbereiding, DJ, kwam ik op het thema innovatie. En dan lees je daar wat over. En dan is heel vaak zo dat goede innovaties die ontstaan door een goede crisis.
Ja.
Klopt dat in jouw geval ook?
Ja, ik denk dat wel. Nu, het is niet alleen door die crisis.
Een goede crisis, dat klinkt natuurlijk niet. Maar,
maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je de nodige kennis hebt. En die heb je uiteraard niet alleen bij jezelf, zeker niet. Ja. En dan dat je een goed netwerk hebt. Dus dan moeten eigenlijk alle dagen aan werken. Ik denk dat dat ook een goede raad is. Zorg niet dat je enkel op je bedrijf blijft, maar in vakorganisaties, in meetings, naar beurzen, noem maar op. Ja. Dat je die kennis opdoet. Want die heb je nodig. En als er dan een crisis is, dan kun je op iets terugvallen. En dat is die kennis. In ons geval is dat eigenlijk ook zo geweest. Nu, we zijn altijd al nieuwsgierig van aard geweest. Dat heb ik van mijn moeder. Dus ik wil graag weten hoe het in elkaar zit. En als ze zeggen, er kan iets niet, dan zoek ik meestal wel uit waarom dat het niet kan.
Ja, ja.
En dat is toch wel de sleutel, denk ik. Ik mag niet veel over buxus vertellen, maar als het over innovatie gaat, gaan we het vandaag nog heel even over moeten hebben. Maar
het is net... het gaat natuurlijk, want jouw innovatie is natuurlijk een buxus-innovatie. En ik zal zelf het woord maar gebruiken, better buxus, want daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Want dat is de innovatie die jouw bedrijf, jouw mensen... die jij samen met de markt gecreëerd hebt.
Ja, maar het is ook wel zo, we hebben een aantal, dat is al bijna 20 jaar denk ik, dat we de schimmelziektes in buxus hebben, wat toch wel een grote bedreiging voor buxustuinen was in het algemeen. Misschien minder voor de kleinere consument, maar in de grotere buxustuinen wel. In heel Europa en verder daarbuiten zelfs.
Ja.
En dat deed ons wel getriggerd van, daar moeten we iets aan doen. Want we weten allemaal dat gewasbescherming op lange termijn toch wel een probleem gaat zijn. Het is ondertussen redelijk duidelijk. Elk jaar verdwijnen er producten. En als wij zeker naar het grote publiek met onze sector op een goede manier naar buiten willen komen, dat we daar aan moeten werken. En het creëren van resistente rassen, want daar ging het dan eigenlijk over, was eigenlijk het hoofddoel van ons onderzoek dat we dan gestart zijn.
Wanneer ben je dat onderzoek gestart?
2007. Dus eigenlijk ook weer heel stom door een vergadering bij te wonen, een beetje like hier zo, met een aantal onderzoekers van het ILVO. En ja, zo zijn we on de klap geraakt, on de babbel, of in gesprek geraakt. Maar on de klap, dat kunnen jullie niet. En zo zijn wij, we willen eigenlijk die resistente rassen ontwikkelen, maar we kunnen dat als klein bedrijf kunnen wij dat niet. We hebben wel heel wat kennis, maar niet genoeg kennis om daar tot in de diepte te gaan. En zo zijn we met het hoofd van het ILVO plant eigenlijk in gesprek geraakt. En zei, dat kan perfect. Wij kunnen projecten schrijven. We kunnen samen iets uitwerken. Er zijn mogelijkheden. En zo zijn wij eigenlijk door het netwerk verder gerokt met de start dan. 2007. Het eerste wat we gedaan hebben is een uitvoerige studie, een botanische studie van de plant. Want daar was niet zoveel over geweten. Iedereen kent wel Buxus, maar dat is dan beperkt tot Buxus imperviens, ons Europese soort. Daar zijn we dan veel verder gegaan en we zijn begonnen. We hebben zelf een heel grote collectie van meer dan 200 soorten en cultivars, een basiscollectie zullen we het maar noemen. Daar zijn we begonnen met DNA-onderzoek, samen met ILVO dan, om te kijken hoe ziet die genetische stamboom van Buxus eruit. Dus kennis van de plant hadden we voor een groot stuk al en dan de genetische kennis, die hebben we dan kunnen opbouwen door de eerste onderzoek. Dat is natuurlijk met het begin, want dan heb je een aantal parameters om een kruising of een veredeling beginnen op te starten. En dan zijn er natuurlijk verschillende projecten nog gevolgd. Hoe moeten Buxus kruisen, bloeitijden, noem maar op. Dat gaat echt heel ver. Maar het is wel de basis, de kennis en het sortiment. En misschien daar ook nog even over sortiment.
Maar geef jij, sorry dat ik interrumpeer, maar geef jij niet te veel credits aan instituut? Ongetwijfeld fantastisch werk gedaan aan die instituten. Maar is het ook niet de urgentie en misschien de pijn in de portemonnee en de pijn die je als ondernemer hebt, die zorgt dat zo'n innovatiemolen, want dat is het eigenlijk, op gang wordt gezet?
Ja, het is natuurlijk wel zo, als je samenwerkt met een instituut en gaat een groot stuk kennis delen. Aan de andere kant, als je de projecten die wij gedaan hebben, waar wij toch het grootste deel van betalen, dan werden er contracten opgemaakt en die kennis die mag niet verspreid worden door andere mensen.
Ja.
Wel de basiskennis, want rond elke studie, rond elk onderzoek worden er wetenschappelijke rapporten gepubliceerd in verschillende tijdschriften wereldwijd. En dat is wat de wetenschappers doen en ook belangrijk is voor hun. Dat is dus wel gebeurd, dat hebben wij ook gedaan. We hebben zo 3 van die wetenschappelijke studies in meer vakbladen. Maar dat is algemene kennis met de echt heel inhoudelijke, laten we zeggen, de geheime kennis, die mogen ze niet delen. Want dat zou ook niet logisch zijn. Er zijn andere onderzoeken waar dat wel kan. Dat zijn dan meestal studies, in Vlaanderen dan, met de Vlaamse overheid betaald, het grootste deel dan toch. En die wordt wel verspreid, onder alle boomkwekers, onder alle groendiensten, onder alle gemeentes. En SOS Buxus Mot is bijvoorbeeld zo'n project.
Ja.
Maar als je het zelf hoofdzakelijk betaalt, Dan blijft de kennis binnen uw bedrijf. En als ze het verder willen, iets op publicatie uitbrengen, is dat altijd wel ter voorlegging.
Ja, maar ik denk dat, want we hebben in de voorbespreking erover gehad, we wisten allebei niet hoeveel hectare Buxus in, zeg maar, 10, 15 jaar geleden in Nederland zat. Maar we gokten dat het ergens tussen de 500 en de 1000 hectare zat. En
dat is veel meer. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ongetwijfeld veel meer. Maar in ieder geval 900 kwekers die Buxus groot hadden. En er zijn er nu nog 50 over. Ja. Maar van die 900 is er maar eentje die de guts en de power heeft gehad om zo'n innovatietraject op te starten.
Dat natuurlijk wel. Nu, ik hoor niet bij die 900, of wij horen niet bij die 900, want dat zijn van Vlaanderen en dat was van Nederland de cijfers. Maar in Vlaanderen...
Ah, maar als het ons uitkomt,
dan zijn we één volk, we spreken dezelfde taal.
Met voetbal en Buxus, dan tellen jullie er gewoon bij.
Het is in Vlaanderen niet anders, dus dat zijn er ook... Ja, eigenlijk is met 10% van de kwekers overgebleven, wat desastreus is, want hoe dat je het ook draait of keert. Veel mensen hebben natuurlijk wel een andere teelt opgezet, wat logisch is. Maar er is niemand in de diepte gegaan, want er is binnen het sortiment nog wel veel mogelijk. We hebben resistente rassen die wij ontwikkeld hebben, maar er zijn ook tolerante rassen. Er is keus genoeg, maar het is een beetje anders gelopen en veel kwekers zijn kortzichtig.
Je hebt ook een enorme uithoudingsvermogen nodig.
Ja, de crisis zit er enorm ingehakt hier. Wij hadden het geluk dat we al zo lang bezig waren, denk ik. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat is misschien toch alleen een wijze raad, ik heb het nog wel eens gezegd, denk ik, blijven volharden, soms in de boosheid, niet altijd, maar zorgen dat je wel weet waar je mee bezig bent. En als je niet iets gelooft, dat je daar ook voor blijft gaan. Wel op basis van kennis. Niet zomaar in het wilde weg, denk ik, maar dat is toch wel belangrijk. En de meeste innovaties of uitvindingen zijn eigenlijk al door zo'n mensen. Hè? Mensen die blijven volharden zijn in hun onderzoek en soms, ja, soms heeft dat ook tot niets geleid. Maar in veel gevallen wel, heeft dat wel voor doorbraken gezorgd. Ik denk dat het hier ook een klein beetje
geïnitieerd door kennis, maar dan wel zorgen dat je er bovenop blijft.
Er is ook een dosis passie nodig als je in een crisis komt. En dat hebben we gelukkig wel gehad. Maar dat weegt wel zwaar. Hè? Als je niet een keer je verdienmodel ziet wegvallen. En uiteindelijk het is voor mezelf en mijn families, kinderen, maar ook al de mensen die hier werken. Het is een familiezaak. Allee, dat is wel de toekomst voor al die mensen. Hè? En dat is niet zo simpel.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen. Hey, wat is nou, als je dan terugkijkt op dat innovatietraject, dat heeft dan 2007, zei jij?
Ja.
2022. Wat is nou het echte de succesfactor geweest? Is dat ondernemerschap? Is dat het zoeken van een netwerk?
Ik denk een combinatie van verschillende factoren.
Is het jouw passie?
Ja, ik denk een combinatie van verschillende factoren. Dus het sortiment, die collectie die we hadden, daar zit een groot stuk passie in natuurlijk.
Ja.
Dan het ondernemerschap om dan al die planten goed verder te kweken en te kijken wat zijn de mogelijkheden. Het netwerk om met de juiste mensen in contact te komen en zorgen dat je daar verder komt, want alleen staat er nergens.
Ja.
Duidelijk, denk ik.
Ja.
En dan op een gegeven moment, ja, op basis van kennis iets doen. En niet zo met toevalstreffers. Er zijn heel veel nieuwe planten, dat eigenlijk ja, mutaties of toevalstreffers of gevonden dingen zijn, maar niet gebaseerd op veredeling, op wetenschappelijke veredeling. En daar zit toch ook wel wat marge op, denk ik. Om als je nieuwe soorten uitbrengt.
Wat jij eigenlijk zegt, is dat er wordt natuurlijk door Nederlandse kwekers, dat weet ik dan, heb ik dan het meeste overzicht over, heel veel veredeld, maar dat eigenlijk heel weinig mensen gericht.
Ja, ik denk
wat wil ik bereiken? Toevalstreffers bedoel je?
De echte grote bedrijven, ja, natuurlijk hebben die gerichte veredeling, die zijn veel groter ook, die hebben budgetten ervoor, die hebben er speciaal mensen voor. Maar de kleinere bedrijven, vooral boomkwekers, dat is niet echt gerichte veredeling, of toch bij weinig mensen, de meeste zijn toevalstreffers. Dat geldt niet voor iedereen, want ik wil ook niemand schofferen daarmee. Maar
nee, maar...
Het is, de meeste kleine bedrijven hebben geen budget om een grootschalige veredeling wetenschappelijk op te starten. En wij hebben het geluk gehad om dat wel te doen, in het kader van die samenwerkingsovereenkomsten.
Ja, en die noodzaak was er ook omdat je verdienmodel toch onder druk stond. Laten we het zachtjes even uitdrukken.
Ja, maar dat was eigenlijk het echte verdienmodel is onderuitgehaald door de Buxusmot en dat was veel later. Dus strikt genomen waren wij toen al heel lang aan het veredelen. Hè.
Dus,
ja. Dus dat is toch wel, dat was de tweede aanval die we kregen, denk ik, hè. De schimmelziekte. Calonectria's of Cylindricladium was het grootste probleem. Daar hebben we ook de oplossing voor. De Buxusmot kwam later. Eigenlijk op de moment dat we gingen lanceren en eigenlijk heel ver stonden in ons onderzoek. En dan kwam de Buxusmot-crisis, die wel... Dat is een crisis die we niet kunnen sturen hebben. En die wel gestuurd is door een aantal groene organisaties om gewasbescherming onderuit te halen. En vooral om in het begin nog de Buxusmot, waar een invasieve exoot is, maar eigenlijk de plant op een gegeven moment aan te vallen. En de plant is ook massaal verwijderd. Hè? Dus ik hoop dat mensen in Brazilië in het Amazonewoud dat niet horen, dat er hier zoveel wordt uitgetrokken, want we hebben ook nog eens kritiek als kinderbossen afgezaagd worden. Dus,
Maar is die Buxusmot, is dat uiteindelijk een misschien terugkijkend, is dat misschien ook versneller geweest van jouw innovatie?
Nee, dat zeker niet. Maar het heeft wel gezorgd dat er een grote kentering in de Buxusse markt is gekomen. Minder kwekers, ja, minder aanbod. Dat heeft natuurlijk aan de andere kant ook weer een positief effect. Maar er is meer bewustzijn gekomen ook. Maar ja, eigenlijk heeft dat niet veel goeds bijgebracht. Dat wel niet.
Nou, ja, maar ik kan dat misschien... Jij weet dat beter, maar zoals ik er tegenaan kijk, was Buxus is 10, 15 jaar geleden was dat eigenlijk een algemeen product. En het is nu eigenlijk weer het kasteelproduct wat het ooit geweest is.
Dus, exclusieve
dus wat dat betreft
karakter,
past dat perfect in jouw plaatje.
Ja, het exclusieve karakter is wel een stukje terug, denk ik. Want uiteindelijk, dat moet niet altijd te exclusief zijn. Alhoewel dat we dat met onze Better Bixies op dit moment wel doen. Maar ik vind dat planten wel voor iedereen moeten zijn. En ja, wat is het nadeel? De plant is een beetje als een tuincentrum, bouwmarktproduct geworden. En dat denk ik dat veel planten daar niet thuis horen, eerlijk gezegd. Maar ja, het is wel een markt die...
Ja, maar er was stiekem wel heel veel planten via het tuincentrum, bouwmarkt.
Ja. Aan de andere kant is het wel zo, als die de tuinmarkt, want dat is dan de andere markt, bedreigt, zeker dat de verkoop niet goed gaat, dan heeft dat toch wel negatieve effecten, denk ik, voor de kweker. Dus, beheersing van het aanbod is denk ik een uitdaging. En de mensen die hier rond tafel zitten, die zullen dat toch wel op moeten letten. Ja, dat moet ook op kennis gebaseerd zijn. Niet zomaar... Als er iets goed gaat, dan wordt het in gigantische aantallen gekweekt. En dan na 3 jaar is er overaanbod. En dat is een cyclus die we regelmatig zien terugkomen. Algemeen in de kwekerij, voor alle planten. En ik denk dat we daar verstandig mee moeten omgaan.
Ja. Hey, DJ. Het is wel duidelijk dat jij een innovatieve en vasthoudende persoonlijkheid hebt. Om maar even een psychologisch profiel te schetsen. Waar richten jouw innovatiepijlen zich op dit moment op? Want jij gaat natuurlijk gewoon door met innoveren.
Ja, de veredeling loopt door. Hè. Het is niet omdat we nu we hebben 4 rassen geselecteerd en die onder Better Bixies waren.
4 maal Better Bixies.
Ja, maar de veredeling gaat gewoon door. We hebben nu ook een taxus, we hebben trouwens veredeling en een nieuwe taxus geïntroduceerd op de beurs Groot Groen. Ook een nieuwe meer botanische veredelde Bixies. Maar ons programma loopt gewoon door. Hè. Dus we maken ongeveer 5000 kruisingen per jaar. En jonge plantjes, die worden verder geëvolueerd. En dan blijven er een aantal over. En zo hebben we natuurlijk al een hele genenpool. Maar we zijn nu bezig aan de selectie van 2016. Om daar de beste uit te halen. Dus er komt nog een paar jaren aan. Dus we blijven eigenlijk gewoon verder gaan. Moeten we natuurlijk tientallen nieuwe soorten op de markt brengen? Nee, helemaal niet. Maar we willen wel die kennis verhogen. En we houden die genetische pool ook wel goed bij.
Noem jij jezelf nog boomkikker of ben je inmiddels eigenlijk meer een veredelaar?
Ja, ik ben een boomkikker.
Want je was net aan het vertellen, die Better Bixies staat in Japan, die staat in Zuid-Korea, die staat in Australië. Er zijn naar Nieuw-Zeeland gestuurd, Amerika, Canada.
We blijven in eerste instantie boomkweker en de rest dat komt er wel bij, dat zullen we wel zien. Het is denk ik wel belangrijk dat we voor oplossingen gezorgd hebben.
Die hele exercitie heeft natuurlijk toch jouw bedrijf wel heel erg veranderd.
Ja, maar ik zeg het, oorspronkelijk zijn we vanuit de tuinaanleg zijn wij in de kwekerij gerold. Hij valt er altijd wel 2 hectare kwekerij, maar was vooral voor eigen gebruik. Maar zelfs daar, als tuinarchitect dan, want dat is mijn opleiding, ben ik ook altijd verder gegaan. En zo is die collectie ontstaan, maar zo zijn er rond andere facetten zijn we ook altijd... We zijn heel leergierig en nieuwsgierig geweest. En ik denk dat elke ondernemer dat moet zijn. En nu zijn er veel meer mogelijkheden. Vroeger moesten we voor iets nieuws te weten af en toe naar een beurs en naar de bibliotheek. Ondertussen kun je met één muisklik gigantisch veel informatie binnenhalen. Wel filteren. En dat is, ik denk dat dat toch wel belangrijk is. Dat je leergierig genoeg bent en niet vastroest in wat je alle dagen doet. Want dat is goed, maar... Soms moet je ietsjes verder kijken. Misschien ook nog wel een ander ding dat we met ons netwerk in de verschillende organisaties. En ik heb er ooit een gids over geschreven. Degene die het willen lezen, moeten maar eens kijken. Maar ik ben redelijk actief geweest in heel veel domeinen. En dat helpt ook wel, denk ik.
Ja.
Dan moeten wel keuzes maken op een gegeven moment.
Breed georiënteerd.
Ja.
Hey, hier zitten voor ons zitten hier 10 jonge boomkwekers. Die gaan jou dadelijk allemaal indringende vragen stellen. En dan gaan ze nu over nadenken welke vragen dat zijn. Maar welk advies zou je ze op voorhand al even meegeven? Dat zijn allemaal mannen die...
Ja, nog jong.
Zijn alleen maar mannen. Die hebben allemaal nog wat minder grijze haren als jij en ik hebben.
Ja, ik denk belangrijk...
Als het gaat over innovatie, hè?
Ja, het gaat over innovatie. Dus die leergierigheid en netwerken, ik denk dat je dat sowieso moet doen. Komt eens af en toe uit uw bedrijf en ga naar beurzen of sta op beurzen. En zorg ook dat je aandacht hebt voor het sortiment. Misschien is dat vandaag niet direct belangrijk voor uw teelt, maar binnen 10 jaar misschien wel. Dat er weer eens iets nieuws opduikt. Hè? Er komen nieuwe dingen bij. Dus ik denk dat dat belangrijk is. En ik heb eigenlijk te strak al gezegd, niet opgeven. Maar als je kennis hebt en je gelooft in iets en dat is je passie, dan moet je daarvoor gaan. En er zullen moeilijke tijden komen voor iedereen, die hebben we allemaal gehad, denk ik. Maar ja, niet opgeven. En als je niet gelooft en je doet dat graag, want dat is ook belangrijk. Als je het werk niet graag doet, dan blijft het ook niet duren, denk ik. Maar dat wist je zelf al. Hè. Want je moet als ondernemer wel meer doen dan een gemiddelde werknemer. Hè. Dat mag ik ook wel zeggen, denk ik. Wij doen nog altijd veel uren. Maar ja, dat wordt soms wel eens vergeten. Als je iets wilt uitbouwen. En ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in Vlaanderen is dat wel zo. Dat er te veel uren
in land-
en
alles...
tuinbouw gedaan zijn. Er zijn die mensen die nog altijd 90 uur werken per week.
In Nederland gaat het allemaal vanzelf. Al deze bezig werken hoogstens 32 uur per week.
Ja, dat geloof ik niet echt. Maar... Ja.
Hé, hey, zijn er mannen die...
Vragen. Lastige vragen mag ook, hè.
Lastige vragen, van niet?
Je hebt te veel verteld, ze hebben geen vragen niet meer, dus...
Ja, het is klaarblijkelijk fantastisch duidelijk. Yes, dan zetten we de knop uit.
Dank u wel.
Graag gedaan.